Recording in progress.
Yep.
Yep, recording in progress.
This is the TPO podcast.
Nederlands nieuwsmedia in de band van de vraag.
Will Wilders kill the negotiations by speaking for CPEC? I will not do that.
Volkskrant vermoedt rechtse provocateurs achter antisemitisme als dit.
We say today, long live October 7.
En Syrische vrouw wast pro-Hamas activisten de oren.
You should know that you are supporting our oppressors. That you are betraying us, all of us. The Gazans included.
Aflevering 556.
Ranting and Reason.
Bert Bresson.
Roderick Phalo.
This is the award-winning TPO podcast.
Good evening, Bert.
Good evening.
Is de Spaanse premier al vertrokken?
Nee, hij gaat alsnog niet weg.
Ah.
Volgens mij.
Voor de mensen die het allemaal niet volgen, dat zijn de meesten waarschijnlijk. De man wordt aangevallen, althans zijn vrouw wordt aangevallen door zogenaamde extreemrechts. En daar heeft hij zo genoeg van dat hij heeft geroepen dat hij dan maar geen premier meer wil zijn. Wat natuurlijk een zwaktebot is, want dan zit er misschien toch iets, is er toch iets aan de hand.
Dat onderzoek naar zijn vrouw is niet extreemrechts, dat is justitie. Want die wordt beschuldigd van corruptie.
Oké.
Okay. Zijn vrouw.
Heeft er rechts of extreem rechts er helemaal niks mee te maken? Want dat is wat ik wel hier lees.
Aangifte wordt gedaan door actiegroep Manos Limpias. Ja. Schone handen.
Ja.
Die beschuldigt die vrouwen van een rol te hebben gespeeld bij de regel van 475 miljoen euro aan overheidssubsidie voor Air Europe.
Ja, en die Schone Handen organisatie, dat schijnt een vakbond te zijn met nogal wat rechtse sympathieën.
Ja, hij sprak van een ongekende aanval door een coalitie van rechtse en extreemrechtse belangen.
Ja. Maar om dan zelf op te stappen vind ik zo ook zo wat. Ik zou dan...
Ja, maar dat dacht ik dus ook. Van, ja, waarom stapt hij überhaupt op? Dat, ja. Als het al zo is dat zijn vrouw daaraan schuldig is, betekent toch niet dat hij schuldig is?
Nee. Schotse premier Youssef, die is wel snel weg. Die is gewoon vertrokken.
Ja.
Ik begrijp dat hij oneenigheid heeft met de Groenen. Hij stond al heel erg wankel, zijn kabinet. Dus dat gaat sneller dan in Spanje. Er is nog meer nieuws op deze maandagavond 29 april. Het is ook de dag dat Turkije akkoord is met Mark Rutte als nieuwe NAVO-chef. Dat kan eigenlijk niet meer misgaan, Bert, denk ik.
Zijn er nog landen die niet akkoord zijn überhaupt?
Ja, Roemenië is volgens mij nog niet akkoord, omdat zij een eigen kandidaat hebben. Maar ja, die heeft ook helemaal nergens steun. Wat ik wel grappig vond was aan de Turkse acceptatie, dat is dan weer Erdogan ten voeten uit. Die wacht dan op zijn eigen moment, kiest zijn eigen moment om een akkoord te geven. Dus die zegt dan niet na een gezellig praatje met Rutte bij zijn bezoek van, nou, ik zie het wel zitten. Nee, die houdt dat helemaal voor zichzelf. En dan wacht hij gewoon even tot het juiste moment. En dan doet hij heel statig dat hij uiteindelijk natuurlijk, dat het aan hem is, het initiatief ligt bij hem om Rutte goed te keuren.
Ja, ik weet het. Kijk, Turkije gedraagt zich verder hetzelfde als Rusland. Het gaat echt in de eerste plaats om nationale trots en daar bovenuit te steken.
Ja.
Het gaat om het projecteren van macht in de eerste plaats. In de tweede plaats pas om samenwerken. Op het moment als je iemand een afspraak hebt en die komt op bezoek, dan laat je hem eerst wachten. Dat doe je om je, hè? Dat is natuurlijk bekend.
Ja.
Liefst als iemand voor je bureau staat, dat je nog 5 minuten even gaat telefoneren. Ja, dat is macht projecteren en dat is precies wat Turkije doet.
Ja, je ziet dat ook heel vaak op die filmpjes, vooral op de filmpjes waar Poetin op staat. Die laat dan of andere mensen wachten of andere mensen laten hem dan weer wachten als represaille. Want dat wordt allemaal gewoon keurig bijgehouden natuurlijk. En dan sta je toch een beetje onhandig te wachten terwijl die camera's lopen. En dan word je toch een beetje in de steek gelaten. Ja.
Ja, gewone mensen zeggen, kijk, de rest van de EU zegt, ja, prima, Rutte baas van de NAVO.
Ja.
Turkije zegt van, nou, ik moet er nog even over nadenken. En dan ga je er eerst een paar dagen over zeuren, kan dit wel zus en zo. Dan laat je niks van je horen en dan zeg je oké.
Nou goed, in ieder geval. Vandaag is ook een delegatie van terreurorganisatie Hamas in Cairo aangekomen. Er ligt namelijk een Israëlisch voorstel op tafel voor een staakt het vuren. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is een heel genereus voorstel. Israël vraagt de vrijlating van 40 gijzelaars in ruil voor 100 gevangen Palestijnen. Israël zou ook bereid zijn om de inwoners in het noorden van Gaza weer terug te laten keren naar hun woning. En dat tentenkamp in de buurt van de zuidelijke stad Rafah schiet ook behoorlijk op. Israël wil namelijk die stad evacueren voordat het Israëlische leger binnentrekt om de laatste resten van Hamas op te ruimen, voor zover er het laatste resten betreft.
Een internationaal strafhof denkt er nu over om arrestatiebevelen uit te geven, onder andere Netanyahu.
Zo.
Om dus ze te kunnen verhoren in zaken oorlogsmisdaden, et cetera, et cetera. Netanyahu en de Israëli's zijn uiteraard woest. Het lijkt erop dat het met een sisser gaat aflopen, omdat Amerika natuurlijk achter Israël staat en Amerika een enorme invloed heeft op het internationale strafhof. Maar als het wel gebeurt, is het behoorlijk problematisch, omdat dan Netanyahu eigenlijk ook niet naar het buitenland kan, omdat Amerika en Israël hebben zich niet aangesloten bij het internationaal strafhof. Dus die kunnen het negeren. 124 andere landen niet. En die zijn dan verplicht om Netanyahu uit te leveren.
Ja, dan komt hij een beetje in de positie van Poetin nu.
Juist, en dat is dus precies het beeld wat heel veel mensen graag willen. En Israël beslist niet, om begrijpelijke redenen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik best wel eens ben met de woede van Israël. Zelfs als je vindt dat Israël dingen doet waarvan je vragen over wil stellen. Als je zegt van internationaal recht moet hier zijn loop hebben. Dan nog ga je heel erg voorbij aan de unieke positie die Israël heeft. Namelijk dat het al het hele bestaan zich moet verdedigen. En dat de oorlog in Gaza maximaal verdedigingsoorlog is. Ja. En ik heb op jouw aanwijzing die Golda Meir gekeken, die film. Nou ja, weet je, dat is precies hetzelfde. Je staat op de rand van de vernietiging.
Ja.
Als je niets doet, dan in dat geval door Syrië en Egypte word je letterlijk vermorzeld. En als je dan wel wat doet, moet je je komen verantwoorden.
Ja.
Wat had ze dan moeten doen? Voor degene die die film niet, de Yom Kippur oorlog, was destijds Henry Kissinger, minister van Buitenlandse Zaken, denk ik,
ja,
van Amerika, die de hele tijd zei, ik wil niet dat je de boel op scherp stelt, want Syrië en Egypte worden gesteund door de Russen en we willen geen derde wereldoorlog. En Golda Meir zorgde er al voor dat Israël geen verrassingsaanval uitvoerde, ook al wisten ze dat die Yom Kippur-oorlog eraan zat te komen, puur om Amerika tevreden te stellen. En dan, nou, tot het puntje bij paaltje is het ineens allemaal moeilijk en dan moet je je alsnog verdedigen. Verdedigen voor wat?
Ja, om te bestaan. Nou, laten we vooral ook niet vergeten dat er een staakt het vuren was. Namelijk op 6 oktober vorig jaar was er een staakt het vuren. En dat is geschonden door Hamas. En dat is het begin van alle ellende van nu. Er is veel over te zeggen. Maar laten we eerst eventjes kijken naar Wilders en dat CPAC. Journalistiek moet feitelijk en gebalanceerd zijn natuurlijk. Dat vinden wij. Tenzij het om een mening of een column gaat, dan moet het ook wel degelijk feitelijk zijn. Maar dan mag de balans heus wel doorslaan naar links of naar rechts. Laten we even stilstaan bij de Volkskrant van vanmorgen. De krant van Progressief Nederland. En daar werken echt goede en verstandige journalisten. Maar toch lijkt ook die hoofdredactie een missie te hebben in de meningsvorming in Nederland, heb ik het idee. De krant opent met een foto van Geert Wilders vanmorgen bij CPAC, afgelopen vrijdag. CPAC staat voor Conservative Political Action Conference, terwijl de jaarlijkse politieke bijeenkomst van conservatieve activisten en politici in Amerika. Inmiddels dus ook is er een CPAC in Europa. Voor Progressief Nederland is het conservatisme een vies woord, want rechts. En met het bezoek van Wilders aan CPAC in Hongarije concludeert de Volkskrant op de voorpagina dat Wilders de grenzen opzoekt. De andere formatiepartijen die zouden zich in een ongemakkelijk stilzwijgen hullen over het optreden van Wilders. Ik vond het niet echt een opzienbarende speech van Wilders.
Dat is natuurlijk een beetje het probleem, is dat Progressief Nederland altijd meteen gaat gillen als een speenvarken als iets conservatiefs gebeurt.
Ja.
Terwijl het zijn toch conservatieven voor conservatieven door conservatieven. Wat is daar dan mis mee, zou je denken?
Conservatief wil gewoon zeggen dat je feitelijk het goede wat er nu leeft en nu bestaat, dat je dat wil behouden. Dat je niet dat voortdurende die vernieuwingsdrang hebt die progressieven hebben. Dat is dan de norm. Hè? Verandering is goed. Nou, dat is de geschiedenis heeft aangetoond dat dat heus niet altijd even goed is. Ik heb hier even een klein stukje van deze speech.
How are you, Budapest? Please allow me to say some words to the Dutch press. Because they are very nervous today. In the Dutch newspapers, opening with national newspapers, even on the 8 o'clock news and other news programs. They all say that Will Wilders kill the negotiations by speaking for CPEC today. And I have to disappoint them. I will not do that, because winning the elections, becoming the biggest party, comes along with a big responsibility.
Ja. Nou ja, zo ging het nog eventjes door. Hij sprak de zaal moed in en hield een pleidooi voor conservatieve waarden en keerde zich natuurlijk tegen immigratie, maar dat is allemaal geen nieuws.
Nee, dat is daar precies. Het is van het begin af aan al geen nieuws. Het enige nieuws wat het van het begin af aan was, was dat in Hongarije, waarvan iedereen weet dat er een conservatieve regering aan de macht is, een conservatieve bijeenkomst is. Voor en door conservatieven. Ja. En daar is vanaf het begin af aan in de media wordt er al heel hysterisch over gedaan.
Ja, hysterisch, dat is precies het woord.
Wat gewoon raar is, omdat het verder geen nieuws was. En dan Wilders gaat spreken samen met nog een hele rits anderen. En dat is dan op de een of andere manier super bijzonder. Dat iemand uit Nederland die toch echt de basis van een conservatieve partij, waarvan er ook nou niet echt geheimzinnig over wordt gedaan wat de ideeën zijn van die partij, daar gaat spreken. En dan zegt de hele pers, oei, oei, oei. Nou, dan zal de aankomende coalitie wel op niks uitlopen.
Ja.
Nog voordat ze weten wat hij gaat zeggen.
Ja, maar het is allemaal wishful thinking, Bert. Dat is,
ja,
het is, ze hopen het allemaal. En vanmorgen ook in de Volkskrant. Ja, ze weten, ze moeten dan toch iets vinden. Dus dan kwamen ze met Jesse Klaver aan. En dan quote de Volkskrant: het optreden van Wilders is compleet ongepast en beschamend, vond Jesse Klaver. En Jan Paternotte van D66 die schoof dan aan bij Op1 om uit te leggen dat de toespraak van Wilders alles behalve normaal was. En die Laurens Dassen van de mini-partij Volt, 2 zetels, die mochten weer waarschuwen in Buitenhof. En VVD en NRC oproepen te stoppen met de onderhandelingen.
Hoezo? Wat heeft Wilders gezegd dan? Wat zo erg is?
Nee, hij heeft niks ergs gezegd. Maar die hele conferentie is verdacht en gevaarlijk. En dat zagen we bijvoorbeeld ook in dat programma van Jeroen en Sophie. Toen lieten ze een fragment zien van Eva Vlaardingenbroek. Over die omvolkingstheorie. En dat immigratie en diversiteit tot doel heeft dat Europa minder blank of minder wit wordt.
Ja.
En ik vind dat ook heel erg vermoeiend, die teksten van Eva Vlaardingenbroek.
Ja,
maar
is het ook.
Bij BNNVARA zitten dan zo'n hele tafel kokhalzende mensen aan tafel. En die zeggen dan, kijk, dit is dus CPEC en is iedereen het met elkaar eens? Met andere woorden, wat deze Eva Vlaardingenbroek zegt, dat vindt Wilders ook.
Ja, helemaal niet, maar ze heet ook Eva Vlaardingenbroek, niet Geert Wilders.
Ja.
Dus je kan er wel met teksten komen van de poep die uit het hoofd van Eva Vlaardingenbroek komt rollen. En dat is allemaal prima, want er komt ook heel veel poep uit. Maar ze heet Eva Vlaardingenbroek en niet Geert Wilders. Je moet dan met teksten van Geert Wilders komen om te zeggen wat Geert Wilders uit doet, kan niet door de beugel.
Weet je, wat nou wel een journalistieke aanpak zou kunnen zijn van deze bijeenkomst, is dat we natuurlijk toegaan in juni naar die Europese verkiezingen, wat een overwinning wordt voor deze conservatieve partijen.
Dus, nou, wel op deze manier, ja.
Ja, en als je nou werkelijk geïnteresseerd bent wat dan de aantrekkingskracht is onder Europese burgers dat zij op deze partijen gaan stemmen, ga er dan, maak er dan ook een echt item van. En ga niet alleen maar de Jesse Klavers en de Jan Paternotters en de Laurens Dassens aan het woord laten om Wilders in een verkeerd daglicht te stellen, in de hoop dat die formatie klapt.
Nee, maar niet sowieso. Kijk, in dat soort vreselijke programma's, lekker met Tim Hofman. En nog drie van die verplichte deugdkaravanen. Met z'n allen gaan vertellen hoe erg het is dat er zomaar dingen worden gehouden in de wereld waarvoor niet hun toestemming is gegeven. En waar ze ook nog eens een keer een mening hebben waar ze niet mee eens zijn. Dat is natuurlijk dodelijke, wordt het gewoon niet. Hef dan gewoon meteen ook die NPO op, omdat dat niemand trekt dit. Nee.
Moest er wel om lachen dat op een gegeven moment iedereen het met elkaar eens is. En zelfs Sophie dus helemaal niks meer te vragen heeft. Omdat iedereen het met elkaar eens is. Weet je, iedereen
hoe dodelijk is dat?
Ja, dat is knetterdodelijk.
De ophef die erover wordt gemaakt neigt er gewoon heel erg naar. En dat vind ik het kwalijke. Dat de pers probeert iets te maken wat er niet is. Nou, en dat is gewoon bewust desinformatie produceren. Dat is bewust proberen iets uit te lokken. En dat is bewust proberen mensen aan te zetten tot het geloven van iets wat gewoon niet waar is. Weet je, het is bewust eenzijdig wordt het gebracht.
Ja, dat zie je dus voortdurend al de afgelopen weken. Dat iedereen roept, ook op Twitter, van het moet. Iedereen op Twitter, maar in ieder geval er zijn genoeg mensen die dan roepen van het moet afgelopen zijn. Breng Wilders niet aan de macht. En probeer het over links. En dat mogen dan die Laurens Dassen en die Jesse Klavers wel roepen. Maar dat mediamensen daar bij inhaken, vind ik toch heel zorgelijk en vervelend.
Ik zag, er was een iemand van de NOS had een artikel geschreven. De kop van het artikel was een citaat. Namelijk dat het een citaat aanhalingstekens openen, verantwoordelijke aanhalingstekens sluiten speech was van Wilders. Dat was een citaat van een expert die werd gevraagd in dat artikel. Maar dat mocht niet van moraalridder in het Nederland. Er was zelfs iemand van Follow the Money, een Siem Eikelenboom. Ja. En dat was ook al iemand die destijds dagen huilend niet had kunnen slapen omdat Geert Wilders had gewonnen, om even het niveau aan te geven. Die vond dat die mevrouw van de NOS weg moest, omdat het gewoon geen journalist was. Omdat ze zomaar een citaat in de kop boven een artikel had gezet.
Ja, ja, precies. Ja.
Maar dat mag niet. De NOS moet natuurlijk meedoen en moet zeggen Wilders is kut. Ja. En zijn speech was ook kut. Dat is de enige manier waarop dit soort verantwoordelijke journalisten heel graag willen dat de NOS, die toch door iedereen wordt betaald, nieuws maakt.
Ja. Ja. Vandaag mocht oud-Amerika-correspondent Michael Persson het Volkskrant commentaar schrijven. En dat gaat over de pro-Palestina, pro-Hamas betogingen op de Amerikaanse universiteiten. Waar Joodse studenten het leven zuur wordt gemaakt en als ze zich daar al durven vertonen. Bestuurders en betogers die hebben hun mond vol over diversiteit en inclusie. Maar voor Joden is daar eventjes geen plaats meer. De Volkskrant commentaar gaat erover dat het etiket antisemitisme wel erg gretig op de pro-Palestina-protesten wordt geplakt. Alleen gaat de auteur totaal voorbij aan wat de kreet From the River to the Sea precies behelst en wat de bedoeling van de bejubelde Hamas is en hoe er over de pogrom van 7 oktober wordt gesproken.
We demand a free Palestine from the river to the sea!
Dit is het niveau inmiddels.
Dat is de schuld van rechtse provocateurs, al dus Michael Persson. Ja. Die ook nog wel heeft gezegd van ja, er worden ook natuurlijk antisemitische dingen gezegd. Maar het gaat toch verder vooral om gerechtvaardigde protesten tegen de oorlog in Gaza. Ja. Terwijl volgens mij niet. Volgens mij gaat het om door communisten en islamisten aangezwengelde en georganiseerde antisemitische pro-Hamas bewegingen.
Ja.
Dat is wel heel wat anders. En ik geloof niet dat rechtse provocateurs daar heel veel mee hebben te maken. Maar goed, Michael Persson die is echt zo woke als het transgender in een regenboogbak. Dus daar kun je ook niet echt veel, veel nog aan veranderen, denk ik.
De Volkskrant doet alsof dat antisemitisme maar incidenten zijn. Maar dat zijn ze niet. De haat tegen Israël, de Joden, Amerika. Het gaat over de haat tegen het Westen, tegen Europa.
De Unholy Alliance van extreem links met islamisten.
Ja.
En ik las trouwens, dat vond ik wel een goede analyse, dat het sinds corona, dat je nu een generatie hebt die natuurlijk jarenlang heeft opgesloten en zich eigenlijk niet heeft kunnen uiten. Ja. Dat dat nu een beetje tot uitbarsting komt. En dat zit natuurlijk wel wat in. Zoals tijdens corona de wappies zich niet lieten vaccineren als wapen tegen de overheid. Ik ga geen QR-code gebruiken, want de overheid vertelt me dat ik dat moet doen. Dat is, nu is er een generatie die zegt, nu hebben we eindelijk een momentum gevonden om te kunnen protesteren, om te kunnen laten zien waar we staan.
Precies, om ons te uiten. Ja, dit vind ik een hele logische verklaring, moet ik zeggen.
Ja. En ja, kijk, het is natuurlijk overduidelijk dat de oorlog in Gaza zich daar uitstekend voor leent vanaf de allereerste dag. Dus het is niet zo raar dat dan die hele generatie, de generatie van jonge mensen van 19, 20 jaar, zich daar massaal nu op stort. Het is eigenlijk het eerste moment waarop ze zich zo massaal kunnen laten gelden op geopolitiek niveau. En tegelijkertijd is er natuurlijk door social media, door polarisering, waar het natuurlijk het midden en de samenleving is het midden natuurlijk al lang helemaal weg, is er geen beter moment en geen beter gevoel dan dit.
Ja, dit is het volgens mij. Dit is een heel belangrijk aspect. Want je ziet het ook in de manier van die slogans, weet je wel. Dus één iemand die het heerlijk vindt om dat heel hard te roepen. En iedereen vindt het ook heel fijn om dat allemaal na te roepen. En dan samen ben je iets.
Exact. En dat is natuurlijk altijd zo geweest. Dat was in de jaren 70 natuurlijk net zo. De protesten tegen Vietnam was natuurlijk hetzelfde. Dit is natuurlijk een hardcore groep in dat geval.
En je ziet ook wel eens in die interviews, al die filmpjes van die campuses. Daar zie je dat heel veel studenten ook eigenlijk geen idee hebben waar ze voor demonstreren. Maar dat het de saamhorigheid ze trekt.
Nee, als ze al een idee hebben, dan ze weten niet eens wat Hamas is. Nee. Ze weten mensen ook niet wat van welke rivier en welke zee wordt bedoeld. Nee. From the river to the sea. Weet je, dus het is echt een. Oh, het is gaaf om daar tegen te zijn. Ja. Laten we daar tegen zijn.
Ja. Ja.
Het probleem wordt wel groter. Het lijkt alsof alles nu wordt gesplitst in voor en tegen. Ik zag vandaag, ik heb er een stukje over geschreven. Maar, je hebt zo'n schrijversorganisatie, de PEN. Ja. Die zat in Nederland, maar die zit ook wereldwijd. Een PEN in Amerika organiseert elk jaar een internationaal schrijversfestival. Dat is 20 jaar geleden nog door Salman Rushdie persoonlijk bedacht om internationale dialoog te bevorderen. Dus juist vanwege de vrijheid van meningsuiting en vanwege het feit dat schrijvers opkomen voor het vrije woord. En dat die schrijvers natuurlijk internationaal onderdrukt worden, is er een festival waar mensen zich vrijuit en kritisch ideeën kunnen uitwisselen. En dat gaat dit jaar niet door, omdat de organisatie kapot is gemaakt en gestolkt en geïntimideerd door schrijvers, vooral uit Amerika, die vinden dat het festival niet door mag gaan, tenzij PEN zegt dat Israël genocide pleegt. De CEO van PEN is Joods en die kreeg op een gegeven moment, omdat ze niet meedeed aan de eisen, dat ze de eisen niet inwilligde, te horen van dus nogmaals schrijvers die al die tijd beschermd zijn door PEN. Schrijvers in het vrije Amerika. Schrijvers die genereus elke dag gebruik kunnen maken van de beschermde vrijheid van meningsuiting. Te horen dat ze een zionist is. Dat ze ruimte geeft aan slachtingen en martelingen. Dat ze ruimte geeft aan oorlog in het Midden-Oosten. En eigenlijk allemaal dingen die je alleen nog maar antisemitisch kunt noemen. Ja. Alleen maar omdat ze Joods is. Dus heeft de organisatie gezegd, weet je, dan stoppen we er gewoon mee. Ja. Dus is nu een vrijheid, een organisatie die opkomt voor vrijheid voor onderdrukte schrijvers, die overigens tijdens dat festival ook ruimte wilde geven aan panels en discussies over onderdrukte geluiden in Gaza. Weet je, mind you.
Ja.
Dat gaat nu voor de eerste keer niet door, omdat dezelfde schrijvers waar al die tijd voor wordt opgekomen hebben gezegd, we willen alleen dat het doorgaat als jullie Israël kapot maken. Nou, dan niet.
Ja. Het is toch, wij denken dat schrijvers hele ruimdenkende mensen zijn, maar die zitten ook gewoon keihard opgesloten in hun eigen rabbit hole.
Het is precies hetzelfde als kunstenaars. De Biennale van Venetië kon het Israël-paviljoen niet open, omdat het 16.000 kunstenaars zijn die alleen willen dat het open gaat als alle banden met Israël worden verbroken. Op het filmfestival van Berlijn kun je alleen maar speeches houden als je ook een Palestijnse vlag meeneemt, et cetera, et cetera. Nou, dat schrijven ze natuurlijk net zo.
Ja.
Sommige schrijvers wilden daar eigenlijk geen mening over geven. En die zeiden, ik ga wel gewoon naar dat festival, maar ik heb niet zin om voor of tegen dit soort dingen uit te spreken. Wat mij te politiek, heel begrijpelijk. Maar die mensen zeiden ook van uiteindelijk hebben we toch maar gezegd dat we het festival moeten cancelen, omdat ze toch bang zijn dat hun carrière wordt geschaad.
Jezus Christus, zeg.
Er waren zelfs schrijvers bij die zeiden van ik werd gewoon lastiggevallen omdat ik me niet tegen dat festival uitsprak.
Ongelooflijk.
Toen heb ik dat maar gedaan. Want je wil schrijven ook niet elke dag alleen maar giftige mailtjes die steeds agressiever en dreigender van aard worden natuurlijk.
Ja, of dat je uitgever wordt benaderd. Cancelcultuur.
Exact.
Ja. Even over.
Het is zo'n kookboekschrijver, die Sigal Krant. Ik had daar nog nooit van gehoord voor 7 oktober. Maar goed, dat is dus een Joodse iemand, daarom heet Sigal Krant. Die schrijft kookboeken en dat doet hij met veel succes, voor zover ik begrijp. En ik geloof dat hij ook voor NRC schrijft. Maar die werd bekend, behalve dan zijn kookboeken kennelijk. Omdat hebben we toen over gehad. En de NRC-mederedacteur hem op WhatsApp had gezegd van je bent een misdaadpleger en weet ik veel wat.
Ja.
Maar die wordt nu ook op straat, heeft hij een kopstoot gekregen.
Fuck the hell!
met een helm, die zei, ik weet wel wie je bent. Als je nu op YouTube filmpjes plaatst, dan komen de comments onder zijn YouTube filmpje. Wat doet deze Zionist hier?
Oh, je, nee. En,
terwijl, is een keurige kookboeken schrijft. Ja, ja. Niet dat hij elke dag zegt, lang leef het Zionisme. Of zo. Iemand die al die tijd ook alleen maar bekend was als kookboeken schrijver, maar nu ineens bekend staat als die Zionist. Die Joodse kookboeken schrijft. Ja. Ik zag dat in de podcast met Janine Abbring. Die had ook, ging het over een Joodse schrijver hebben. Daar ging vet van tevoren eerst gezegd dat we het over een Joodse schrijver gaan hebben. En dit is misschien wel een lastig moment om het over Joodse schrijvers te hebben. Dus je kan niet meer normaal Joods zijn zonder dat er eerst wordt gezegd, oh ja, jij bent Joods.
Ja.
Nou, dit is hoe het gaat.
Ik kwam een vrouw tegen in Duitsland online. En zij is een Syrisch-Libanese vrouw. En zij heeft al deze mensen, al die activisten, iets te melden.
I am Syrian-Libanese. I'm also a German citizen. I'm one of many millions who had to leave the Middle East. I'm one of the few who still remember why we had to leave. Life was hell, and it still is. For the majority of people in Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, Iran, thanks to the Iranian regime and its allies and proxies. The Iranian regime, you claim, has the right to defend itself. Its proxies, such as Hamas, that you are championing on the streets in the West. Have you ever wondered why we haven't seen mass pro-Palestine protests in the Middle East? See, in the West, you are privileged. You can demand even without understanding. Back where I come from, we don't demand. We are grateful if we find the means to feed our children, to pay the rent, to buy our medication. We are thankful if we're not arrested, tortured, and raped. You should know that you are supporting our oppressors, that you are betraying us, all of us, the Gazans included.
Ja, dit zijn de mensen die het echt hebben meegemaakt in het Midden-Oosten. Die al deze regimes die worden toegejuicht door de activisten, die hebben het allemaal aan den lijve ondervonden.
Dit klopt. En bovendien denk ik ook van, ga daar dan wonen. Ga een tijdje in Syrië wonen, kijk hoe het je bevalt. Weet je, ga een half jaar stage lopen in Syrië. En kijk dan of je nog steeds een fan bent van Hamas. Ga in Iran wonen als vrouw. Dan zonder hoofddoekje een paar dagen rondlopen. Moet jij eens kijken hoe leuk je het nog vindt om Iran te verdedigen.
Afgelopen week verscheen er een belangrijke correctie op wat alle media, inclusief de kwaliteitsmedia, 100% verkeerd hebben opgeschreven en uitgezonden over het Internationale Hof van Justitie in Den Haag. Daar was door Zuid-Afrika, zoals u weet, een zaak aangespannen tegen Israël over mogelijk genocide op de bevolking van Gaza. Iedereen schreef toen over de uitspraak van het Hof dat het Hof de kans op genocide mogelijk achtte en dat Israël alles in het werk moest stellen om dat te voorkomen. Dat herinnert u zich misschien nog wel. Afgelopen week legde de voormalige president van dat hof, Joan Donoghue, bij de BBC uit dat de uitspraak een hele andere betekenis heeft.
Would it be fair to say, and I'm no lawyer, and many people watching and listening will not be lawyers, but would it be fair to say that the key point that you made your initial order and ruling upon was whether or not there was a plausible case that should be taken on by the court of genocide in the case of Israel's actions in Gaza after October 7? And you quite clearly decided that there was a plausible case. Is it right to say that's at the heart of what you decided?
You know, I'm glad I have a chance to address that because the court's test for deciding whether to impose measures uses the idea of plausibility, but the test is the plausibility of the rights that are asserted by the applicant, in this case, South Africa. So the court decided that the Palestinians had a plausible right to be protected from genocide and that South Africa had the right to present that claim in the court. It then looked at the facts as well, but it did not decide, and this is something where I'm correcting what's often said in the media, it didn't decide that the claim of genocide was plausible. It did emphasize in the order that there was a risk of irreparable harm to the Palestinian right to be protected from genocide. But the shorthand that often appears, which is that there's a plausible case of genocide, isn't what the court decided.
Dus het Internationale Hof van Justitie, die heeft geen aannemelijke claim van genocide op Palestijnen in Gaza, maar het recht op bescherming tegen genocide, dat was in gevaar. Terwijl alle media het mooier vonden klinken, waarschijnlijk dat er een kans op genocide door Israël was en dat er alleen nog maar eventjes bewezen moest worden. Maar daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat dat recht van die Palestijnen ter bescherming van genocide, dat op orde zou komen. Daar ging het om.
Maar het is kwalijk dat media dat niet kunnen. Ja. Terwijl we het toen ook over gehad, het was duidelijk, het is een tussenvonnis waar ook alleen maar gezegd is dat Israël in elk geval wel alles aan moet doen om genocide te voorkomen. Maar dat zeg je altijd tegen strijdende partijen. Ja. En verder kan dat Hof natuurlijk nooit in korte tijd dit soort dingen onderzoeken.
Mooi stukje interview met de voormalige Israëlische premier Shimon Peres over het vertrek van Israël uit Gaza in 2005. Joodse kolonisten werden daardoor het Israëlische leger met geweld geëvacueerd. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Daar was enorm veel verzet van die Joodse kolonisten in Gaza. Maar Gaza werd ontruimd en werd volledig in handen van de Palestijnen gegeven. Dit is Shimon Peres 10 jaar geleden in 2014, 2 jaar voor zijn dood.
Look, we left Gaza willingly, unilaterally. We took out the 22 settlements we have there, the 8,000 settlers, by force. We handed over to the Palestinians a free, open Gaza. They could have developed it for tourism, for fishing, for agriculture. We don't understand, frankly, why are they fighting? What are they shooting? What are the reasons we left? We offered them the best without any conditions. We didn't ask anything in town. And people say, what if they'll start shooting at us? I says, look, why should they? Now I have my problem to explain. They say, why did you agree to it? And they furthermore say, if we shall do it in the West Bank, it may happen the same.
Ja, dus het is wegtrekken uit de Gaza. En wat krijg je ervoor in de plaats? Je krijgt Hamas ervoor in de plaats en je krijgt oorlog uiteindelijk.
Ja, en dus is Gaza al 19 jaar vrij. Is Gaza wordt 19 jaar niet bezet.
Ja.
En ik hoor de hele tijd iets anders namelijk.
De zogenaamd bezette gebieden. 19 jaar al. In die 19 jaar had Gaza van alles kunnen doen om dat land te ontwikkelen. Havens aanleggen, stranden, toerisme, noem maar op. Maar het is allemaal niet gebeurd. Al het geld is gestoken in de ondertunneling van Gaza door Hamas.
Ja.
Het heeft echt zin om te kijken naar die oude fragmenten, om te lezen over dit conflict. Maar daar zullen een hoop studenten, activisten ook niet veel tijd voor hebben, want die moeten vooral
demonstreren.
Goed. De TPO-podcast is er ook op vrijdag. Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Walkweek.
I'm in a living democracy, but I never want to be offended again. Well, you're an idiot.
100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
Keep the show running.
Word lid abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve vrijdagshows.
The award-winning TPO podcast.
Ga naar tpopodcast.nl.
Thank you.
Thank God it's Friday.
Ja, nieuwe abonnees blijven zich
melden.
Hans Arnoldussen, die heeft een jaarabonnement genomen. Hij schrijft, het wordt eindelijk tijd om die geweldige podcast van jullie ook op vrijdag te beluisteren. Super bedankt voor jullie input en ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan. En Marina, die heeft ook een abonnement genomen. Ze verstaat nog niet alles, want ze spreekt vooral Engels. Maar vindt het een excellent podcast. I'll keep on practicing my Dutch. P.S. More Woke Week. Thank you, Marina en Hans. Ook een abonnement op de vrijdagshow. Ga dan naar tpopodcast.nl. Kom je vanzelf op ons petje af pagina. En daar wijst de weg zich vanzelf.
Nou, we hebben nu eindelijk ook een nieuw e-mailadres vooruitlopend op onze naamsverandering.
Ja!
Het e-mailadres is info@brussenvelo.nl.
info@brussenvelo.nl. Ja, ik denk dat een hoop luisteraars een beetje geschokt zijn met wat ze nu horen. Want wij hebben natuurlijk afgelopen vrijdag de vrijdagabonnees de primeur gegeven dat wij onze naam gaan veranderen. Vanaf half mei gaat de TPO-podcast Brussen en Velo heten. Of de Brussen en Velo podcast. Onze licentie op die naam, de naam TPO, loopt namelijk af. En TPO is niet meer van Bert, dus wordt het Brussen en Velo. No worries verder, want de rest blijft allemaal hetzelfde, behalve dat we een mooie website krijgen en waar nog heel veel leuke dingen op te zien zijn. En we worden allemaal nog veel, veel professioneler.
Ja, en als je wil mailen is het info@brussenvelo, maar niet Brussen en Velo. Ja. Die moet nog even instellen, maar brussenvelo.nl en dat is dus info@brussenvelo.nl. En als je mij of Roderick apart wil mailen, dan kan dat met elke vorm van combinatie. Dus Bert.Brussen of Bert of Brussen of Brussen of Bert Brussen @brussenvelo.nl of roderick@brussenvelo.nl. Ja. info@brussenvelo.nl. En ik heb dus nog wat mailtjes die ik dan ook nog moet gaan in voorlezen.
Ja, leuk. Doe maar.
Beste Bert, afgelopen vrijdag hoorde ik van de aangekondigde naamswijziging van de TPO-podcast. Ik luister altijd met veel plezier 2 keer in de week naar jullie podcast, vaak in de auto op weg naar het werk. Of als ik me even af wil zonder op een doordeweekse avond met de noise cancelling koptelefoon op. Veel succes gewenst met het nieuwe hoofdstuk. Ik hoop dat jullie snel met nieuwe merchandise op de website komen. Aangezien ik natuurlijk niet in de voortuin kan gaan staan maaien met een oud TPO-podcast t-shirt. Als tip zou ik graag willen geven dat het mij leuk lijkt als jullie wat vaker long format interviews gaan doen. Nou, dat kunnen we wel eens een keer doen dan. Etcetera. Keep it up en tot dinsdag. Vriendelijke groeten. Marcel Oosting uit Assen.
Dankjewel, Marcel.
En nog eentje is van Gert-Jan Flikkema. Die wil nog iemand melden. Ja. En dat is namelijk een collega van me die zwemt in het geld, huisjes melken, puur zang, maar nog wel zonder vrijdag abonnement. En de naam van deze klaploper is Roelof Oosterhuis, moet zich
melden! Ja, precies.
De laatste is anoniem, maar dat is, ik had het de vorige keer over het Groningen grasveld, dat dicht wordt gegooid met beton. En dit is een expert die zegt dat het klopt niet. Waar het om gaat is dat die boorputten worden volgegooid met beton. Want het veld zelf is echt kilometers diep. Maar die boorputten worden volgegooid met beton. En dat betekent dat er een soort plug in komt. Waardoor die bovenste opbouw, dus ik weet niet, er zit een ja-knikker of een pomp en zo. Dat kun je dan veilig weghalen zonder dat de gas uitstroomt. En hij schrijft, als je dat grasveld blijft gewoon bestaan. En je kan binnen 3 tot 6 maanden kun je gewoon weer nieuwe putten slaan.
Ja, precies. Gewoon ernaast. En dan weer boren naar het gas. En dan kan het weer naar boven worden gehaald in tijden van nood.
Yep.
Dit is een enorm waardevolle feedback. Dus blijf dat vooral doen. Nog 1 keer dat geweldige e-mailadres, Bert.
info@brussenvelo.nl.
Right. Nog meer?
Ja, volgens mij was het wel.
Dit was het wel, hè? Ja. Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Het is een win-win aanbod. Want jij krijgt toegang tot alle vrijdagshows en wij krijgen jouw steun. Hebben we hard nodig. Wat een deal. Veel dank. We zijn terug. Vrijdag de 3e is dat. Stay cool.
En tot vrijdag.
Zouden we hem meekrijgen naar de TPO-podcast? De naam.
TPO Podcast. Bert Brussen, Roderick Velo. Ranting and Reason.
Hello, motherfuckers.
Podcasting is
the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick.
What a show.
I'm telling you.
Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.